van de hemellegers. Die hebben het allemaal voor elkaar. Amen. Hij is Heer, Hij is Koning. Hij is de Schepper. Hij is de Heer der Heren. Hij is de grote overwinnaar. En het is allemaal anders dan anders. Maar ik geloof dat God doet alles medewerken ten goede. Ik sta hier op een draad te trappen. Dat trek ik even een klein beetje terug. En ik geloof dat Gods wijsheid, dat die iets teweeg gaat brengen. Ik heb vorige week hebben gesproken over wie de zoon heeft, heeft het leven. En dan gaat het over het leven, het levendmakende leven. En daar moet je maar gewoon eens over nadenken. Levendmakend leven, dat betekent dat dat leven je levend maakt. En dat leven, dat namelijk daar niet ophoudt. En dat is wel heel specifiek, want in 1 Johannes 5, vers 1, staat dat namelijk, wie de zoon heeft, heeft het leven. En dat leven, dat is levendmakend leven. En hoe is het levendmakende leven nou in ons gekomen? Vorige week heb ik daar ook wat over gezegd. En dat betekent namelijk dat Paulus, die kreeg namelijk een openbaring. Wat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven. En dat staat namelijk in Colossenzen hoofdstuk 1 vers 25 tot 28. En daar zegt Paulus, er is een geheimenis. En de geheimenis is Christus in jou. En dat was nogal wat. Want tot dan die tijd was het namelijk het volk Israël het enige volk van God. Maar we weten nu allemaal dat Jezus aan het kruis is gegaan. En dat hij opgestaan is. En dat ook de heidenen bij zijn volk kunnen horen als uiteindelijk zij hun leven aan Jezus geven. En dat betekent dat wij doordat de Christus in ons komt, dat we daardoor volk van God zijn. Zijn eigendom zijn. En dat is belangrijk om dat te weten. Dus die Christus die is in ons gekomen toen Jezus uit de dood opstond en de Heilige Geest naar de aarde kwam en de Heilige Geest in ons is komen wonen. En wat doet die Christus dan in ons? En dat ga ik even met jullie lezen uit 1 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dus wat betekent dat? Dus die Christus is in ons. En dat betekent dus dat hij degene is die ons wijsheid geeft. Goddelijke wijsheid. Bovennatuurlijke wijsheid. En daar wil ik het zo meteen over hebben. Want dat is uiteindelijk ook de titel van deze preek. Goddelijke wijsheid. Maar hij heeft nog meer gedaan. Uiteindelijk doordat Christus in ons is, betekent dat wij daardoor gerechtvaardigd zijn. Hij is degene die ons rechtvaardigt. Want er staat namelijk, maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, dus dat Christus in jou is gekomen, die voor ons van God geworden is, rechtvaardigheid. Dus het betekent dat God ons naar ons kijkt, die ziet de Christus in ons, dus zegt hij, jullie zijn gerechtvaardigd. En dan staat er de volgende, dus we zijn gerechtvaardigd door geloof, maar er is ook een heiligingsproces op gang gekomen. En dat heiligingsproces, dat heeft namelijk ook de Christus in ons op gang gebracht. Wij denken soms, voor wat, hoor wat. Wij zijn christen geworden. Nu moeten we dit, nu moeten we dat, nu moeten we zus, nu moeten we zo. Maar God die zegt, nee, want dat is al bewezen dat een mens dat absoluut niet kan. Dus geloof dat gewoon. Ik heb de Christus jullie gegeven en omdat de Christus in jou is, daarom is dat heiligingsproces is in werking gezet. En weet je wat dat heiligingsproces inhoudt? Dat heiligingsproces houdt in dat jij je bewustzijn van kwaad, dat dat bij jou weggehaald wordt. Want je bent namelijk al gerechtvaardigd. Je bent al gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Door de kruisiging van Jezus. Dus niemand kan jou meer beschuldigen dat je onrechtvaardig bent. Want God heeft jou rechtvaardig geacht. En hij is degene die dat, de enige die dat kan. En daarom zegt de Bijbel, en dat zien we namelijk in Hebreeën hoofdstuk 13, dan zien we, nee, in hoofdstuk 9, dan zien we dat hij ons bewustzijn reinigt van dode werken. Dus ons bewustzijn reinigen van dode werken. Hoezo? Dus hij reinigt ons niet van zonde, want dat heeft hij al gedaan. Maar hij reinigt ons bewustzijn. Dus wij gaan niet meer met de zonde bezig, maar wij gaan met de oplossing bezig die God heeft aangereikt. En dat is belangrijk om dat te weten. En dan zegt hij, dat heiligingsproces dat loopt totdat de verlossing er is. En wanneer is nou de verlossing er? Uiteindelijk als wij hier op aarde als hemelburgers wandelen, dan zul je gaan ontdekken dat je, terwijl dat je hier nog op de aarde bent, je bent nog steeds op de aarde, alleen je bent er niet meer van, maar het betekent nog wel dat we zondigen, daardoor moeten we nog gereinigd worden, en de verlossing is als wij de hemel binnenwandelen. En in de hemel, samen met hem, in het paradijs, want dat is uiteindelijk wat de bedoeling is, daar zullen we de verlossing ervaren. Dus daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat de Christus in ons dit allemaal bewerkt. Nou, ik heb het over rechtvaardiging gehad. Ik heb het over de heiliging gehad, over de verlossing. En de wijsheid, de goddelijke wijsheid, daar wil ik eigenlijk nu wat over zeggen. En dan ga ik lezen met jullie in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. En dan is Paulus aan het woord. En dan zegt hij, dat zegt hij dan tegen de gemeente in Efeze. Ik zie hoe dan jullie elkaar erkennen, elkaar lief hebben, want, oh nee, wacht even, in Efeze 1, want dan zie je, daarom hou ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van de liefde tot alle heiligen. Ik hou niet op met danken, u gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, een geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen. Om verlichte ogen van je hart te krijgen, zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is, zijn er erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot de kracht is van aan ons die geloven. Naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij heeft gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te wekken, hem te zetten aan de rechterhand des hemelse, in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En die heeft hij alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles is in alle vormen volmaakt. Nou, wat zien we? Dat Paulus bewust is dat hij gaat bidden, dat hij gaat verwachten dat die goddelijke liefde naar de gemeente komt. Hij heeft het over in de gemeente in Efeze. En de gemeente in Efeze wil hij aan het werk zetten, dan die geloof, vertrouwen gaan krijgen in datgene wat God namelijk werkelijk wil. Hij wil namelijk dat de gemeente een voorbeeld gaat worden in deze wereld. In die wereld toen, maar ook in de wereld van vandaag. En daarom is het nodig dat er wijsheid vrijkomt, de goddelijke wijsheid, de wijsheid over de kennis van God, over wie God werkelijk is, voor jou en voor mij, dat die gemanifesteerd wordt. Nou, als je vandaag kijkt wat er in de wereld rondgaat, die coronavirus, dan is er een goddelijke wijsheid nodig om daar een stop aan te zetten. Om een halt toe te roepen. En uiteindelijk weet God exact hoe dat moet. En hij gebruikt daar de mens voor. Hij gebruikt daar de doktoren voor. De specialisten. Hij gebruikt daar ook de politiek voor. Hij gebruikt daar ook de gemeente voor. En dat is belangrijk om dat te weten. Want die goddelijke wijsheid staat er om hem recht te kennen. Om verlichte ogen van je hart te krijgen. En om te weten hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Dus met andere woorden, hij wil wijsheid vrijzetten. Hij wil wijsheid gewoon in deze wereld loslaten. En hij wil dat die wijsheid iets teweeg brengt. Misschien moeten we nog even dit zeggen. God is namelijk een God die van de mensen houdt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zodat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft tot een ieder die gelooft niet verloren gaat. Eigenlijk wil hij dat alle mensen behouden worden. Ook nog steeds de mensen die niet in God geloven. God die wil dat ze ooit in hem gaan geloven. Want hij wil dat wij met elkaar uiteindelijk de hemel gaan vullen. En dat is namelijk de opdracht die God in zijn wijsheid vrijgeeft. En daarom, als wij natuurlijke wijsheid pakken, dan denken we altijd voor wat hoor wat. Ja, al die mensen die nu niet in God geloven, die laat die varen. Maar zo denkt God namelijk niet. God die denkt namelijk dat elk mens niet voor niets is geboren. Hij wil namelijk dat alle mensen behouden worden. En dat is belangrijk om dat te weten. En dat kunnen wij ontvangen door die wijsheid, die openbaring van hem gewoon te ontvangen. Want hij wil dat wij de erfenis die hij voor de mens hebt, dat wij die gaan uitrollen. Nou, als wij in deze tijd, en ik hoor er heel veel over, we gaan bidden, we gaan bidden, we gaan bidden en we gaan bidden. En soms denk ik, ja, hoezo bidden? Natuurlijk is bidden goed. Maar vertrouwen is beter. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Je kan zeggen, je gaat bidden tot God. Dat hij ons gaat sparen. Dat hij ons gaat redden. En God die zegt, ik heb je al lang gered. Want ik heb mijn zoon aan het kruis laten sterven. En daarom moeten wij diep beseffen dat wij een taak hebben als christenen om gewoon te beseffen, oké, tuurlijk gaan wij bidden, maar bidden is vertrouwen. Bidden is vertrouwen hebben dat hij het al reeds hebt gedaan. En daarom is het goed dat wij, als je hoort, of als je zelf denkt, oké, ik ga bidden, Heer, help die, help hier, help daar, help daar. En dan zegt God, ja jongen, ik help je ook, maar ga er dan in wandelen. En daarom heb ik dus even een aantal punten opgezet, waar wij dan in gaan vertrouwen. En dan bedoel ik dat wij als gemeente, wij kennen namelijk God, wij hebben namelijk de wijsheid van hem ontvangen. De mensen die God niet kennen, daar kan je dit niet van verwachten, want die hebben een ander als vader. Die ga je niet veroordelen, maar ze hebben hem nog niet ontdekt. En toevallig heb jij het wel ontdekt. Wees daar gewoon blij mee. En ga de anderen niet veroordelen. Want ook zij zullen het gaan ervaren. En wij weten, en daar kunnen we op vertrouwen, God is voor ons. Wie zal tegen ons zijn? In Romeinen 6 vers 26 zegt hij dat de geest die komt naar ons toe en die zal onze zwakheid, in onze zwakheid zal die ons tegemoet komen. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Dus dat doet God. Dus wij hoeven niet meer te bidden, Heer, wil u ons alsjeblieft, wil u voor ons pleiten? Nee, hij zegt, ik ben voor je, ik ben niet tegen je en ik laat alles medewerken ten goede. Dus met andere woorden, deze crisis, daar zal iets goeds uit voortkomen. Dat kan namelijk niet anders. Dat wil niet zeggen dat het niet een groot drama is, zeker weten. Maar uiteindelijk belooft God gewoon dat er iets goeds uitkomt. Het tweede punt is, er is een koninkrijk die niet is van deze wereld, waar Jezus koning van is. In Johannes 18 vers 36. En Jezus is namelijk gekomen om te behouden. Hij is niet gekomen om te oordelen. Hij is niet gekomen om te zeggen, hey, jullie hebben deze crisis, hebben jullie zelf in werking gezet, omdat je niet naar me hebt geluisterd. Hij ga je nooit zeggen, hey joh, je bent dit, je bent dat en daarom ga je dood aan deze crisis. Het is geen straf. De straf is gedragen. En die is gedragen door Jezus Christus zelf. Amen. Dus daarom is het belangrijk dat wij dat beseffen. Johannes 3 vers 17 zegt, Jezus is gekomen om te behouden. En om niet te oordelen. Ik heb nog een punt. En dat staat namelijk in 2 Korinthe 5 vers 17 tot 19. God heeft zich met de wereld verzoend. Dus hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor de wereld. En dan moet je kijken, er staat de wereld. Er staat niet de christenen. Er staat niet een handjevol Israëlieten. Nee, de wereld. Daar heeft hij zich mee verzoend. En dat is namelijk een feit. En dat is hetgene wat hij uiteindelijk gedaan heeft. Hij heeft namelijk het oude verbond, heeft hij afgesloten en het nieuwe verbond, dat heeft hij namelijk in leven geroepen. En ik weet niet of je weet wat het nieuwe verbond inhoudt. Het nieuwe verbond houdt namelijk in dat de overtredingen niet wordt toegerekend. En dat hij zorgt dat je namelijk kan leven zoals hij je moet leven. Ik kom daar nog wel even op terug zometeen. Nog een punt is, God is in de meerderheid. Er zijn 2/3 van de engelen die zijn bij hem gebleven. 1/3 is met de vijand meegegaan. 2/3 is nog steeds bij hem. Dus hij is altijd in de meerderheid. En die meerderheid, die zal het namelijk gaan winnen. En je ziet die 1/3... Die is met de vijand meegegaan, maar uiteindelijk is die ook nog overwonnen. Uiteindelijk is die 1/3 engelen en de meester zelf, die is onttroond aan het kruis van Golgotha. En dat is hetgene wat God zegt, ik wil dat je dat gelooft. Ik wil dat je erop vertrouwt. Ik wil dat je daarmee wandelt. Ik wil dat je dat laat zien aan de mensen om je heen. Want ik heb dit namelijk niet voor niets gedaan. Ik heb nog een punt. Hij heeft een nieuw verbond gesloten met ons. Het is genade over onze, met ons. Hij is genadig over onze ongerechtigheid en onze zonde. En hij gedenkt niet meer onze overtredingen. Ik ga dat met jullie lezen in Hebreeën hoofdstuk 8. En dan zie je dat hij daar gewoon ernst mee maakt. Hoofdstuk 8. En dan zien we, zie de dagen komen, spreekt de Heere, vers 8. Dat ik voor het huis Israëls en voor het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hen vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan dat verbond. En ik heb mij niet meer om hun bekommerd, spreekt de Heere. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Gods. Na de dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Niet langer zullen zij en ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heere. Want alle zullen ze mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is, is niet ver van verdwijning. Dus wat zien we uiteindelijk? Dat het nieuwe verbond een realiteit is. En dat nieuwe verbond, dat geldt namelijk voor alle mensen. Dus daarom is het belangrijk dat wij, natuurlijk gaan wij bidden, maar ons gebed zal zijn, Heer, leer ons vertrouwen in datgene wat u gedaan hebt voor deze wereld. Wat u gedaan hebt voor mijn buurman. Wat u gedaan hebt voor degene die u niet ziet zitten. Want u wil namelijk dat ook zij genezen worden van corona. U wil namelijk dat ook zij genezen worden van de angst. En dat is namelijk de realiteit. Want hij zegt namelijk, ik ben voor je en niet tegen je. Ik ga nog even naar Romeinen hoofdstuk 8. En dan zien we dat Paulus daar zegt, ik kom je zwakheid te hulp. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Dus we zien uiteindelijk dat de geest van God, en dat is weer de Christus in ons, dat die ten alle tijden gewoon datgene doen wat nodig is. En als wij daarmee gaan wandelen, dus als wij gewoon in onze straat bezig zijn, en als we naar onze buren kijken, natuurlijk kan je voor je buren bidden, natuurlijk kan je voor je stad bidden, maar geloof gewoon dat God iets al bewerkt heeft. Er staat bijvoorbeeld ook, bid voor de regering. Bid voor de koningen, zodat je een vrediger leven zult hebben. Er staat namelijk ook dat de overheid door God is ingesteld. Dus met andere woorden, God heeft namelijk al tegen de overheid gezegd, hey, je moet gewoon datgene doen wat ik wil dat je doet. En daarom kunnen wij uiteindelijk, als wij dat vasthouden, en als wij dat vertrouwen dat dat ook gebeurt, dan zal je gaan merken, hey, dat de regering, dat de overheid daar ook in zich aan gaat houden. En misschien denk je nu, ja, maar ze gaan van andere beslissingen nemen. Hey, ga gewoon verwachten dat God het namelijk uitwerkt. Want dat is hetgene wat hij namelijk wil. Ik zei net tegen jullie, van God heeft zichzelf met de wereld verzoend. En dat betekent gewoon, misschien moet ik het nog eens even uitleggen. Er is namelijk in Genesis wat gebeurd, Genesis 3. En daar hebben we namelijk gezien dat er een slang ging spreken. En dat die slang uiteindelijk de macht naar zich toe wilde halen, die uiteindelijk bij God lag. En hij ging naar de mens toe en hij ging zeggen, als je mij aanbidt, dan zal ik je de power geven die God heeft, kennende goed en kwaad. Maar eigenlijk was bij God de bedoeling dat je niet bezig ging met goed en kwaad. Want als je met goed en kwaad bezig bent, dan komt er oorlog. Want dan is er altijd iemand die het beter weet als jij. En die gaat er uiteindelijk woorden discussiëren en je hebt herrie. En God die zegt, hey, wees daar nou eens niet mee bezig. Leef gewoon je leven. En ga gewoon voor elkaar zorgen. Ga niet bedenken, kom het hem wel toe. Maar ga gewoon vanuit dat de ander net zo is als jij. En geef datgene wat jij wil hebben ook aan die ander. En dat is namelijk de bedoeling van God. Maar dat ging fout in Genesis 3. En daardoor is er een scheiding gekomen tussen God en de mens. En daardoor heb God namelijk gezegd, hey, datgene tussen mij en de mens, daar is uiteindelijk de zonde tussen gekomen. De overtredingen. En hij heeft dat willen herstellen met de wet. Maar de wet, zegt de Bijbel, die heeft er meer aan stuk gemaakt als aan goed. Want als je een wet maakt dat dit niet mag, dat niet mag, dan kom je erachter dat je eigenlijk niks meer goed doet. En dat gebeurde. En daarom zegt God, hey, ik wil namelijk de wet weer vervullen. Ik wil de wet uiteindelijk er even tussenuit halen. Ik heb een mens nodig die wet gaat vervullen. En dan is die wet weer, die is dan ontdaan aan zijn functie. En dat is hetgene wat namelijk nodig was. Is de wet verkeerd? Nee, de wet is niet verkeerd. De wet is gewoon fantastisch. Alleen, wij als mens kunnen het niet hebben, kunnen het niet redden, kunnen het niet handelen. En daarom is het goed om gewoon die wet als vervulling te gaan beschouwen. Jezus heeft dat gedaan. En daardoor heeft God zich kunnen verzoenen met de mensheid, met de wereld, omdat dat er niet meer tussen zit. En op grond daarvan kunnen wij niemand de schuld geven. We kunnen niemand de schuld geven van deze crisis. Ook God namelijk niet. Het is namelijk ontstaan door Genesis 3, waar uiteindelijk het heft in handen genomen is door de vijand, die niets anders wil dan bij uiteindelijk onderuit gehaald worden. En daardoor, omdat God zich verzoend heeft, als wij daarin gaan wandelen, als wij daarvan overtuigd zijn, dan zullen we gaan merken dat het iets teweeg brengt in ons midden. En dan zullen we, en dat is wat mij betreft het slot, dan zullen we gaan zien dat wij, wat er in 1 Petrus staat, dat wij een volk zijn, goden ten eigendom. En dan zullen we gaan ontdekken datgene wat God bedacht heeft, dat dat een werkelijkheid wordt. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen, die van hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. En hier zien we dat uiteindelijk God kiest voor een volk die hem toegewijd zijn en die zijn eigendom is. En eens waren ze niet zijn volk, want eens waren alleen maar de Israëlieten het volk. Maar nu is namelijk iedereen die Jezus Christus toebehoort, die hoort namelijk bij zijn volk. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. En als wij, en als je hier naar kijkt, en als je hier naar luistert, en je maakt je soms sabbel om hetgene wat er om je heen gebeurt. Ik wil dat je één ding diep beseft. God is degene die naar jou omkijkt. Hij is degene die jou een schuilplaats wil geven. Hij zegt in Psalm 91, als je in mijn schaduw bent, dan ben je veilig. Dan ben je onder mijn vleugelen. En weet dan gewoon, als je fouten maakt, maak je niet druk. Want ik pleit voor je. Elke fout die je maakt, die ga ik uiteindelijk weer pakken. En dan gaat er iets goeds uit naar voren doen komen. Alles zal medewerken ten goede. En weet één ding, als je een keuze wil maken om werkelijk bij een koninkrijk te zijn, waar je voor eeuwig veilig bent, lees dan maar gewoon eens Johannes 18, vers 36. Waarin Jezus zegt dat hij een koning is, alleen niet van een koninkrijk, van niet van deze wereld, maar een koninkrijk die niet van deze wereld is. Want dan zegt hij, als hij van deze wereld was, dan zouden mijn discipelen voor mij gestreden hebben. Maar dat hebben ze nu niet gedaan. Want uiteindelijk moest ik de weg gaan om dit koninkrijk te vestigen. En dat koninkrijk, daar kan je deel aan hebben als je gewoon mij toelaat in je leven. En misschien denk je, ja, maar hoe laat ik nou mijn leven toe aan God? Zeg dan maar gewoon, Vader in de hemel, ik weet dat u mij gemaakt hebt. Ik ben uit mijn moeders schoot ben ik tevoorschijn gekomen. Niet voor niets. Maar u had daar een doel mee. En ik wil mijn leven aan u geven, u die een schepper bent. En dan gaat hij komen, als je dat aangeeft, dan gaat hij komen. En dan gaat hij jouw geest gaat hij aanraken. En die komt tot leven. Er komt nieuw leven tot stand. En dat nieuwe leven, dat heb eeuwig leven. Dat nieuwe leven, dat heb de Christus in zich. Dat levendmakende leven in zich. En dat levendmakende leven, dat houdt jou op de been. Dat brengt jou op een pad en dat brengt jou tot leven. En dat zal jou uiteindelijk ook brengen tot het eeuwige leven. En dat is hetgene wat uiteindelijk de bedoeling is. Daarom, als je ernaar luistert en je wil dat gewoon heel graag, zeg het me dan gewoon maar na. Vader in de hemel, ik heb begrepen dat mijn leven gemaakt is door u. Maar ik wil het een vervolg geven. Ik wil namelijk eeuwig leven in uw koninkrijk, waar Jezus de koning van is. En daarom kom ik tot u. En daarom geloof ik dat u naar mij toe komt. Wat u zegt, dat u alles doet medewerken ten goede. En daarom zal het gebeuren zoals u het wil. Vader, ik dank u wel dat u mij wil aannemen als een zoon, als een kind. En ik weet dat u het doet in Jezus' naam. En iedereen zegt daarop, amen. Als je dit gedaan hebt, weet dan één ding. Je hebt je leven aan Jezus de Christus gegeven. Je bent voor eeuwig geborgen. Hij komt in jouw leven. Hij is in jouw leven gekomen. En het levendmakend leven zal zich gaan ontwikkelen in jou. En de heiliging, die zal dat proces, dat zal zich uitwerken. En je zal weten dat je een kind van de levende God bent. In Jezus' naam. Amen. 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 Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Koning. Prijzen u, Heer. Vader, we gaan u aanbidden. We gaan u eren. Want we geloven dat u het allemaal uitwerkt. En Vader, niet alleen voor hier, voor een aantal mensen dat we bij elkaar zijn, maar iedereen die het hoort, iedereen die het ziet, die zal een aanraking ontvangen van uzelf in Jezus' naam.
Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. No longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am. Father, our songs, oh, deliverance.
We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Of what today?
met diep ontzag voor u. Vader, hiermee willen we het afsluiten. Maar ik wil eigenlijk tegen iedereen zeggen, die geluisterd hebt of die gekeken hebt. Misschien heb je het voor de eerste keer gezien. Misschien heb je dit nog nooit gehoord. Maar ik wil uiteindelijk dit zeggen. In Efeze hoofdstuk 2 staat, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, hoewel wij dood waren door onze overtredingen, hij heeft ons mede gelevend gemaakt met Christus. En dat is gebeurd door genade. Door genade ben je behouden. En hij heeft ons mede opgewekt. En hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemel. Waar ik het net over had. In Christus Jezus. En wat ga je daar ontvangen? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade, van zijn zijn, van zijn liefde, jou te geven. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft, zodat je daarin zou wandelen. Ik ga het tot je zeggen. God is met je bezig. Hij heeft de goede werken in je geplant. Kijk naar de ander, zoals God naar de ander kijkt. Dan zal je gaan merken, dat de mensen naar je toe komen. Dan de mensen ook de liefde die ze voor jou hebben met je delen. Daardoor zal alle angst verdwijnen. En God die zegt, ga heen in die vrede. Ontvang mijn zegen. En als je nogmaals, als je angst heeft, leg je hand gewoon op je borst. Vader in de hemel, ik wil op dit moment voor een ieder verwachten dat u ze aanraakt. Diep van binnen. En dat u de Sabbatsrust die u voor een ieder klaar hebt liggen, dat u die vrijgeeft in hun levens. Zodat er een vrede ontstaat die alle verstand te boven gaat. Ik verwacht het, papa, dat al degenen die dit zien en horen, die zullen de ervaring hebben vanuit uw troon. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Dank u wel dat je hebt geluisterd. Heb je vragen? Ga gewoon even naar de website. Daar zie je ook een telefoonnummer. Je kan altijd bellen. En weet, volgende week zijn we er gewoon weer. Het zijn barre tijden. We moeten het zo gewoon even oplossen. Maar we geloven dat God alles medewerkt ten goede. Voor wie in hem gelooft. Oké, het gaat je goed. En God zegen.